De uitdrukkingen die in datzelfde verband ook gebruikt wordt in de schrift, is die van bekering. Een oude uitdrukking, een belaste uitdrukking, denk ik ook wel eens. Een beetje stoffige uitdrukking, krijg ik ook de indruk. Al gebruiken wij hem bijna dagelijks, maar dat doet verder niks ter zake. Bekering namelijk, zoals in het Oude Testament al uitgebreid genoemd wordt, en zoals in het Nieuwe Testament ook uitdrukkelijk gepredikt wordt. Nou is er natuurlijk altijd een neiging aanwezig om de verschillende uitdrukkingen die in de Bijbel gebruikt worden ook daadwerkelijk verschillend te interpreteren. Dat wil zeggen, er staat aan de ene kant geloof, aan de andere kant staat bekering, dus dat moet wat anders wezen op grond van de gedachte dat je het anders spelt. Je spelt het anders, dus moet er wat anders zijn. En toch is dat een misverstand. Het leidt geen twijfel overigens dat er wel degelijk tussen de beide termen van geloof en bekering verschil bestaat. Termen worden dikwijls ook in een wat ander verband gebruikt. Als je spreekt over bekering kun je het ineens niet meer hebben over het woord Gods. Dat wil zeggen, bij geloof wel. Bij geloof vragen we ons af, geloof waarin dan? En dan hebben we dan uiteraard in Christus, in het woord Gods enzovoorts. Maar dat zijn vragen van een aard, van een bepaalde aard, vragen die bij het begrip bekering niet gesteld kunnen worden. Bij het begrip bekering stellen wij meteen andere vragen en worden onze gedachten dus een andere richting opgeleid. Bij bekering vragen wij in de eerste plaats waarvan en in de tweede plaats waarheen. Want bekering veronderstelt een verandering van richting, zodat een richting, een bepaalde richting, verlaten wordt, terwijl tegelijkertijd een andere richting wordt ingeslagen, zou je kunnen zeggen. Het neemt niet weg dat geloof in feite, of althans het tot geloof komen, wel degelijk hetzelfde is als bekering, want als men tot geloof komt, dan bekeert men zich inderdaad van het een naar het ander. Want de gedachte is dat geloof nou eenmaal is geloof in het woord Gods. Dus men komt dan tot geloof in het woord Gods. Men kan ook met hetzelfde gemak zeggen, men bekeert zich tot het woord Gods. En tegelijkertijd betekent het dan dat men zich bekeert van alle woord wat niet van God is uiteraard. Met andere woorden, men keert de wereld als het ware de rug toe en men stelt zijn vertrouwen op de beloften die God gedaan heeft, of gewoon in het woord wat God gesproken heeft. Dat is de gedachte, maar verder is het zo dat de termen in de praktijk gewoon door elkaar gebruikt worden. Ik kan u lang niet alle schriftplaatsen laten zien. Ik zal u dat trouwens vanmiddag sowieso niet aan hebben kunnen doen met deze temperatuur. Maar enige schriftplaats in dat verband wil ik wel noemen. Dat lijkt me dan toch in ieder geval voldoende. En in de eerste plaats neem ik u dan mee naar Marcus hoofdstuk 1. Om het dan tot het Nieuwe Testament te beperken. Het oude komt wellicht nog wel even ter sprake. Maar in ieder geval Marcus hoofdstuk 1. Waar stond het ook alweer? Oh ja. Marcus hoofdstuk 1, waar in vers 14 staat: en nadat Johannes, de doper dus, overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods, en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Het is een belangrijke uitspraak, omdat we meteen een heleboel antwoorden krijgen op vragen. De Heer Jezus predikt namelijk het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat is leuk, zo heet het dus, het evangelie van het koninkrijk Gods. Maar de vraag is vervolgens, maar wat predikt hij dan? En dat staat er dus gewoon achter. Ook in het kort, korte inhoud. Maar er staat dat hij predikte: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Zodat de volgende vraag is, hoeveel dingen predikte hij dan? En het antwoord is uiteraard 1. Want ik neem aan dat het u meteen duidelijk is dat als u zegt de tijd is vervuld, dat het dan gaat over, laten we zeggen, de tijd van de Vader tevoren gesteld, uit bijvoorbeeld Galaten 4. De tijd namelijk van het oude verbond, de tijd die men vanaf Adam op zijn minst heeft moeten wachten op de komst van de ware Adam, de laatste Adam, namelijk Christus. Lijkt me niet moeilijker. De tijd is vervuld, wil gewoon zeggen de tijd van het oude verbond is of wordt, want dat kan het ook zijn, wordt vervuld. En dat klopt natuurlijk, want het was hooguit op dit moment nog enkele jaren te gaan tot aan de opstanding van Christus, eigenlijk tot aan zijn kruisiging, waarbij de wet en dus de tijd van de wet ook inderdaad beëindigd zal worden, waarbij een oordeel officieel gebracht zal worden over heel de oude schepping, dus die tijd is ook vervuld. De tijd van de 69 weken van Daniel trouwens ook. De 70ste weliswaar niet, maar de 69 wel, enzovoorts. Nou, die tijd is dus vervuld. En als de ene tijd vol is, dan zal er waarschijnlijk een andere tijd volgen. En dat klopt ook, want er staat er meteen bij. Er staat, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En eigenlijk is het gewoon één ding. De tijd van het koninkrijk van de grote tegenstander, van Satan, om zo te zeggen. De God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, of hoe je maar heten mag. Die tijd, of dat koninkrijk, is of zal binnen afzienbare tijd beëindigd worden. Namelijk door de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding, vanzelfsprekend. Maar bij zijn opstanding zou vanzelfsprekend ook op grond van de oud-testamentische profetie dat beloofde koninkrijk van de Zoon van God aanbreken, zoals in ieder geval aangekondigd aan David. Zodat dat de inhoud is van de prediking, maar de overgang van het oude verbond naar dat koninkrijk Gods is natuurlijk niks anders dan de dood en opstanding van Christus, die hier overigens niet expliciet genoemd wordt. Maar daar gaat het ook niet om. Maar het is, hopelijk, merkt u dat, het is dezelfde gedachte als die waar we, ik meen 4 weken geleden, bij stil hebben gestaan uit Johannes 3, waar de vraag gesteld werd, ik zeg het met opzet met eigen woorden weer, hè, waarbij de vraag gesteld werd aan de Heer Jezus van, bent u de Messias? En waarbij hij het antwoord kreeg, dat maakt je niks uit, Nicodemus, want als ik de Messias ben, dan schiet je er niks mee op. Als jij namelijk niet wederom geboren wordt, kun je dat koninkrijk van die Messias toch niet binnengaan. En daarna wordt er gesproken over geloof. Namelijk, men zou moeten geloven om wedergeboren te worden, staat erbij. Of men zou moeten geloven in degene die door God gesteld zou worden aan zijn rechterhand in de hemel. Die zoon in wie men zou geloven om eeuwig leven te ontvangen en dus om wedergeboren te worden. Maar precies dezelfde gedachte vinden we hier. Alleen de term geloof wordt hierbij niet genoemd, wel die van bekering. En daaruit alleen al zou je misschien wat voorbarig, maar dan toch in elk geval enigszins voorzichtig, de conclusie moeten trekken dat bekering en geloof in de praktijk op hetzelfde neerkomt. Want bij Nicodemus in Johannes wordt gezegd dat hij zou moeten geloven. Hier staat dat men zich zou moeten bekeren, namelijk bekeren. De geloof staat er trouwens wel bij. Moet mezelf meteen corrigeren, want er staat, men zou zich bekeren, dan weten we al waar het om gaat. Namelijk, de tijd is vervuld, het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u. Dat betekent automatisch dat, en tenzij anders vermeld natuurlijk, dat men zich zou moeten bekeren ten einde dat koninkrijk Gods te kunnen binnengaan. En aangezien vlees en bloed dat koninkrijk niet beërven, zou men dus inderdaad wedergeboren moeten worden, precies zoals in Johannes 3 uiteengezet. En voor de alle duidelijkheid staat er dan nog achter, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan krijg je 2 zinnetjes, volgens precies dezelfde opbouw. Namelijk, hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Ik lees dat gewoon alsof er staat, de tijd is vervuld. Namelijk, want dat is de consequentie, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En de 2e zin gaat net zo. Bekeert u namelijk, want dat is gevolg, namelijk gelooft het evangelie. Welk evangelie? Dit evangelie uiteraard van het koninkrijk Gods. Want dat is wat gepredikt wordt, deze boodschap. Dat de tijd is vervuld en dat het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En ook binnen afzienbare tijd dus daadwerkelijk zou aanbreken. Overigens, dat is een van de problemen van de traditionele, dat is zo'n beroerde uitdrukking, dus kan ik niet helpen. Dat is een van de problemen van de traditionele dispensationalisten. Jawel. Die dan zeggen, nee, maar het koninkrijk Gods is niet gekomen. Dan vragen wij, of iemand anders vraagt, hoezo dan, predikt Johannes, het koninkrijk Gods is nabij gekomen, als het nou nog steeds niet gekomen is? Dan zitten wij dus altijd met een probleem. En dan zeggen we, nou ja, het was nabij gekomen, maar daarna heeft God het weer teruggetrokken. Staat echt zwart op wit in de meeste boeken die zich met dit thema bezighouden. En toch is het een misverstand, want het was nabij gekomen en het is ook inderdaad aangebroken. Het is zelfs zo nabij dat wij er deel aan hebben gekregen. Echter niet aan een geopenbaard koninkrijk, tot op heden, maar aan een verborgen koninkrijk. Maar de gedachte blijft dus gewoon, de tijd is vervuld, is ook zo, de wet hoort tot het verleden en het koninkrijk gods en daarmee dus ook het nieuwe verbond, want die twee zijn niet los van elkaar te zetten, die zijn er inderdaad aangebroken en men krijgt aan dat koninkrijk en aan het nieuwe verbond deel door te geloven in deze blijde boodschap. En hier staat bekering en geloof dus inderdaad in één adem genoemd. En in beide gevallen gaat het om dat men door geloof, namelijk door bekering, deel zou krijgen aan het koninkrijk. Dat is het verhaal. En voor zover geloof hetzelfde is als vertrouwen, en dat is het, maar voor zover het hetzelfde is, gaat het er dus om dat men zich zou bekeren, namelijk niet langer zijn vertrouwen zou stellen op, precies, want daar gaat het hier over, op de wet namelijk, en op de menselijke natuur vanzelfsprekend, maar zijn vertrouwen zou stellen op God die zijn koninkrijk kon brengen via de dood en opstanding van Christus. Dus het is geloof in het woord Gods, de blijde boodschap, maar tegelijkertijd wil zeggen dat men zijn vertrouwen niet langer stelt op die absoluut niet blijde boodschap van de wet, maar op de blijde boodschap van de genade. Dat is een omkering, dat is een verandering van richting. Zo'n moeilijke verandering van richting, dat ook in onze dagen vele mensen naar onze begrippen, niet naar Bijbelse, maar naar onze begrippen, weliswaar tot geloof komen, maar niet zo ver komen dat ze zich daadwerkelijk bekeren van de wet naar de genade. Ook in de praktijk van hun leven bedoel ik maar. En daaruit vloeit ervoor dat wij dan zeggen, nou dan is geloof en bekering niet hetzelfde. Maar naar Bijbelse begrippen is het dat wel, het hoort bij elkaar, het een gaat niet zonder het ander. En een actief, een levend, een geloof zal ik maar zeggen, houdt inderdaad in een bekering. Dat wil zeggen, men laat het ene los, men keert het terug toe als het ware en men stelt zijn vertrouwen, geloof namelijk, men stelt zijn vertrouwen niet in de werken der wet, maar in het woord van God. Maar goed, dat was Romeinen 10, kan heel goed, hè? Of Romeinen 9, de laatste verse daarvan. Het volk Israël zocht rechtvaardiging uit de wet, maar ze vond niet. Ze zocht namelijk verkeerd, ze zocht uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden, in plaats van uit het geloof in Christus Jezus, of het geloof van Christus Jezus eventueel. En dat is een volledige bekering als men van het een overschakelt op het andere. De prediking in die dagen van het evangelie had ook inderdaad dit doel. Bekeert u en niet onderwerpt u aan de wet. Bekeert u en gelooft de blijde boodschap. Welke blijde boodschap? Ja, die hier gepredikt werd, maar tegelijkertijd dat evangelie, die blijde boodschap, die tevoren verkondigd is aan Abraham, volgens Galaten 3, en die tevoren verkondigd is aan de Israëlieten in de woestijn, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, volgens Hebreeën 4. Nieuw was het dus ook al niet, want de gedachte was gewoon dat men zijn vertrouwen zou stellen in de beloften Gods, in plaats van in de werken van de mens, en eventueel de werken der wet van de mens, en in het bijzonder dan de Israëliet. En in die zin is geloof dus inderdaad bekering. En dat is ook precies wat hier staat. Nou, ik laat het maar voor wat het was, om u mee te nemen naar enige andere schriftplaatsen. In de eerste plaats naar Handelingen hoofdstuk 11. Handelingen hoofdstuk 11, vers 21. Er is helemaal weinig bij te vertellen. In het einde van vers 20 staat, zij verkondigden de Heere Jezus. Dat is uiteraard hetzelfde als zij verkondigden het evangelie. Want het evangelie is inderdaad de prediking van Christus. Gods werk wat hij volbracht heeft in Christus, de prediking van de opstanding van Christus enzovoorts. Dus zij verkondigden de Heere Jezus. En dan vers 21, en de hand des Heeren was met hen en een groot getal mensen, uiteraard, maar dat begrijpt u zo ook wel, hoop ik. Een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Toen, bij die gelegenheid. Mochten wij nou het idee hebben dat bekering in de eerste plaats te maken heeft met de praktische levenswandel als zodanig, want dat wordt dikwijls gedacht, dan moet ik u zeggen dat het niet kan, Want dan kun je niet op één dag bekeren. En dan kun je zeker niet over een gebeurtenis op één dag vaststellen dat velen zich bekeren. Dan moet je zeggen, nou, dat zal dan achteraf nog moeten blijken. Of dat ook zo is. Zou de rest van hun leven moeten blijken. Maar dat is niet de betekenis. Er staat hier gewoon, een groot getal geloofde en bekeerde zich tot... Ja, tot de Heere Jezus, tot de Heere dus, die in vers 20 verkondigd werd. Dat kan niet missen. Zodat hier gewoon staat, een groot getal geloofde, namelijk... bekeerde zich tot de Heere. Men kwam tot geloof in deze boodschap... En dat heet dan inderdaad bekering. Met dezelfde achtergrond, men stelde zijn vertrouwen niet langer op zichzelf, de mens, of op de wet, of wat er maar wezen mag, op werken dus. Maar men stelde zijn vertrouwen op het woord en dus op de beloften die God gesproken had. En dat is het dan. En hier worden dus geloof en bekering, net als in Marcus gebruikt, in volstrekt dezelfde betekenis. En eigenlijk staat het er gewoon bij. Want en betekent ook maar gewoon namelijk. Een groot getal geloofde... En dus bekeerde zich. En wel tot de Heere, of men geloofde in de Heere. Het voorzetsel wijzigt zich dan, maar de gedachte blijft gelijk. Men geloofde in de Heere, of men bekeerde zich tot de Heere. Men bekeerde zich ook van iets af, uiteraard. Maar dat staat hier verder niet genoemd. Op andere plaatsen overigens wel. Een aardige uitspraak, die ik trouwens eigenlijk beter eerst had kunnen noemen... is trouwens die van Lucas 22... Mede omdat we daar te maken krijgen ook met de positie van Israël. Lucas 22, vanaf vers 31, waar staat... En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Wat het ook wezen mag, denk ik altijd, hè. Want dat leg ik maar niet uit. Maar in ieder geval, de Satan heeft een en ander geprobeerd. Bij ulieden in het algemeen en bij Petrus in het bijzonder... En wat de Satan probeert te bereiken, staat er ook meteen achter. Want er staat, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Waarmee je maar weer ziet dat het werk van Satan erop gericht is dat ons geloof zou ophouden. Meer niet. Vandaar dat het ook altijd heet, strijd de goede strijd des geloofs. Dat is de strijd waarin wij staan. Een strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar de inzet daarvan is altijd ons geloof. En Petrus zei het ook, het gaat om de beproeving uw geloofs. Nou goed, dezezelfde Petrus overigens, die er alles van wist. Want er wordt tot hem gezegd door de Heer Jezus... Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden... en gij, als gij eens zult bekeerd zijn... zo versterk uw broeders. En hij zei tot hem, Petrus, die reageert afwijzend en zegt dan... Heren, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Dat kon hij wel zeggen, maar bleek later dat het zo niet was. Er staat namelijk dat de Heer tot hem zegt... Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer gij mij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En zo'n verloochening wordt beschouwd als ongeloof. Dat vinden wij misschien moeilijk... Maar als je voor ongeloof dan invult ontrouw, dan is er niks moeilijks meer aan. En het is gewoon hetzelfde. In het Nederlands niet, maar in de grondtalen wel. Petrus was dus bij gelegenheid even, inderdaad, niet trouw aan de Heer en zei tot een paar keer toe, ik ken die mens niet. Waarna hij bovendien dat weer moest rechtzetten tegenover de Heer nadat hij uit de dood was opgestaan. En hij moest dus tot drie keer toe zeggen, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Of iets dergelijks, hè, in het Johannesevangelie. Maar het wordt beschreven door de Heer, ik neem aan dat de geschiedenis verder bekend is. Het wordt beschreven door de Heer, die zegt, de Satan heeft begeerd om u te ziften als de tarwe. Dus die had er inderdaad enige invloed op, hè, die Satan. En verder staat er dat de Heer zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Dat is een mooie schriftplaats waaruit de een afleidt dat geloof dus kan ophouden. Dat je dus kunt ophouden een gelovige te zijn, is dan de gedachte. En de ander gebruikt dezelfde schriftplaats om aan te geven dat dat niet kan. Want staat er dat de Heer zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En het hield uiteindelijk en definitief voor Petrus dus ook inderdaad niet op. Dat hij weliswaar zwakke momenten kende was duidelijk. Maar de Heer bad voor hen, waar heb ik dat nog meer gelezen? De Heer bad voor hen, Romeinen 8. Christus is die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. De hoge priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, vervolgens uit Hebreeën 10. Het is de beschrijving van het werk van de Heer in onze dagen feitelijk. Maar waar het nou om gaat, is dat hier gezegd wordt dat het geloof van Petrus wel degelijk zou ophouden. Petrus ontkent en zei, dat kan niet, want ik ben bereid u te volgen waarheen dan ook. Toen zei de Heer, nou, dat zal dan toch nog wel even anders blijken te zijn. En de term die daarvoor gebruikt wordt is, uw geloof houdt op. Dat zal dus gebeuren. Maar de Heer zegt, maar ik bid ervoor en dus gebeurt het niet. Met andere woorden, het zal gecorrigeerd worden. Wij kennen de geschiedenis, dus we weten wat het betekent. Maar zijn verloochening van de Heer wordt beschouwd als dat zijn geloof in ieder geval hem in de steek liet. Hij was dus bij de gelegenheid ontrouw. Maar daarna kwam het weer terug. En dan zou je zeggen, dat moet dan geloof heten. Maar het heet bekering. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn. En dan betekent het gewoon, als gij eens weer tot geloof zult gekomen zijn. Want dat is wat met hem gebeurde. Als gij weer trouw geworden zult zijn. Heeft dus precies dezelfde betekenis. Op het moment dat het ophoudt, heet het dat zijn geloof ophoudt. Op het moment dat het weer is, heet het zijn bekering. Dus als geloof komt, heet dat inderdaad bekering. Dat is gewoon de gedachte. Waarbij ik tegelijkertijd dan even nog iets anders moet opmerken en wellicht moet rechtzetten. Wij maken wel eens verschil, ik dus, om het heel concreet te zeggen dan. Wij maken wel eens verschil tussen bekering en geloof. En ik zeg ook vaak, als Israël in de toekomst behouden zal worden aan den van de 70ste week, dan is dat omdat het zich bekeert tot de Heere en op grond daarvan tot geloof komt. En ik beschouw het dan voor de gelegenheid als twee dingen. Ik moet wel, want de Bijbel beschouwt het ook als zodanig. Niettemin neemt dat niet weg dat die twee dingen rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. Onlosmakelijk, moet ik eigenlijk zeggen. We komen daar straks trouwens ook nog op. Want op het moment dat het inderdaad de wereld loslaat en Israël inderdaad de naam des Heren aanroept aan het einde van de 70ste week, dan gelooft het nog niet, eenvoudig omdat het dan nog niet gelooft in de opgewekte Christus, waarvan men vermoedelijk niet eens wat weet. Maar als men zich wendt tot de Heer, zal die Heer zich aan hen openbaren en dat leidt er dan heel concreet toe dat men tot geloof komt in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Ik zeg het meestal heel snel, men roept de naam des Heren aan, die verschijnt dan en aan zijn littekenen blijkt, want dat staat allemaal in de Bijbel beschreven, aan zijn littekenen blijkt wie hij is, namelijk Jezus van Nazareth en dus de opgewekte. Maar hun bekering wordt gevolgd door geloof, maar in wezen is het natuurlijk één geheel. En daar gaat het maar om. En dat is ook waar hier min of meer over gesproken wordt. Want deze korte val, om zo te zeggen, of zal ik zeggen, deze vernedering, deze struikeling, deze vermindering, Romeinen 11, van Petrus, staat model voor de struikeling, de val, de vermindering van het Joodse volk gedurende onze bedeling en in afwachting van hun bekering, dan wel in afwachting van hun geloof straks in de toekomst ter gelegenheid van de wederkomst, leuke opstanding. Maar zo heette het in verband met Petrus, maar profetisch in verband met de wederkomst van Christus, de verschijning van de opgewekte voor inderdaad heel het volk. Maar hoe dan ook, men kan de termen in principe gewoon door elkaar gebruiken. Het neemt niet weg dat wij natuurlijk, kijk, sommigen zeggen, er staat in het Oude Testament dat Israël wordt opgeroepen tot bekering. Dat is waar. Er staat in het Nieuwe Testament dat heidenen opgeroepen worden tot geloof. Dat is ook waar. Maar andersom is het net zo goed waar. Er staat in het Oude Testament dat heidenen worden opgeroepen tot geloof. En het Nieuwe Testament dat Joden of Israëlieten worden opgeroepen tot bekering. Dat kan je net zo goed bewijzen. Dat zegt namelijk niks. Het zijn argumenten die indruk maken, maar het zegt op zich niks. Dat Israël werd opgeroepen tot geloof is een duidelijke zaak. In de eerste plaats omdat in Hebreeën 4 staat dat aan hen het evangelie gepredikt werd in de dagen van de uittocht uit Egypte. Dat zo zonder meer. Toen hebben we dat nagezocht en dan blijkt dat in Romeinen 10 staat dat Mozes inderdaad dat gedaan heeft. Want Mozes heeft gezegd, het is niet zo ver om deze wet te doen. Het is nabij u, namelijk in uw mond en in uw hart. En dan zegt zowel Mozes als Paulus, die zeggen, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Met andere woorden, volgens Romeinen 10 wordt in Deuteronomium 30 in ieder geval Israël opgeroepen door Mozes om te geloven in de Heer. kan moeilijk zeggen de Heer Jezus, want zo gaat het niet natuurlijk. Maar gewoon in het woord wat God gesproken heeft. Alleen maar een oproep tot geloof. Nog afgezien van wat er over Abraham staat, hè. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Men vertrouwde de Heer niet, men bouwde zijn leven niet op de beloften die hij gedaan had. En de functie van de profeten was aan de ene kant, wordt in de ene kant beschreven als zij riepen het volk op tot bekering. Maar je kunt net zo goed zeggen ze riepen het volk op tot geloof. En in het Nieuwe Testament vind je beide termen inderdaad door elkaar, zoals we vervolgens in de brieven ook nog zullen zien. Het verschil tussen bekering, als zou het voor Israël bestemd zijn, en geloof, als zou het voor de heidenen bestemd zijn, dat is een volstrekt onbijbelse zaak. Nou, en ik ontleen het nu voor het gemak dan maar even aan de figuur van Petrus, die hier model staat voor de situatie van heel Israël. Maar we komen dat vanzelf nog tegen, maar we hebben nou in ieder geval drie schriftplaatsen gezien waar geloof en bekering in één adem genoemd worden en kennelijk in dezelfde betekenis. En daar gaat het maar om. Verder blader ik maar even naar Handelingen 2 en 3. Gaat er één moeite. Want daar vinden we de eerste openlijke prediking, waarbij vrij uitgesproken wordt, zegt Petrus in Handelingen 2. De openlijke prediking van het evangelie. En wat Petrus predikt op Pinksterdag vind ik altijd vermakelijk, hè. Want het is de Pinksterdag en hij leest dus een schriftgedeelte wat over Pinksteren gaat. Daarna spreekt hij over Pasen. En dan zegt het publiek, wat moeten wij daar nou mee? En dan heeft Petrus het alsnog weer over Pinksteren. Ik vind het altijd leuk, hè. Maar goed, dat is in Handelingen 2, waar de apostel Petrus uitgebreid spreekt over de dood van de Heer Jezus. Maar dat had hij niet hoeven doen, want er was iedereen die daar was ongeveer getuige van geweest. Dat was 7 weken, als ik het goed uitgerekend heb. En iets meer dan daarvoor geweest, hè. Toch? Dus dat hoeft hij niet als nieuws te vermelden, dat wist iedereen. Maar wat hij eraan toevoegt is inderdaad dat hij uit de dood is opgestaan. Dat is het thema van de prediking van Petrus. En je kunt ook zeggen, hij is uit de dood opgestaan. Namelijk, hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar dat is uiteindelijk gewoon hetzelfde, want u weet, Paas en Pinkster vallen altijd op één dag. Sint-Juttemus niet, maar Paas en Pinksteren wel, hè. Nou goed. Dus het gaat over de opstanding van Christus en dat is de laatste uitspraak die hij doet ter afsluiting en bovendien ter samenvatting van zijn prediking. Het is leuk om te zien dat de apostelen in hun prediking altijd in het laatst de hele toespraak als het ware samenvatten. Dat zeg ik voor de aardigheid er even bij, helemaal buiten de orde. In Handelingen 28 doet Paulus dat ook als hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Dat is precies wat hij uiteengezet had. Niet als een nieuwe boodschap, maar dat is waar het al die jaren al over ging. Samenvatting. En hier een samenvatting door Petrus, die zegt, zo weten dan zekerlijk, vers 36, het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En dat gaat dus over de opgewekte en verhoogde Christus. Waarna zij dit hoorden en werden verslagen in het hart. Let op het hart. Heb ik nagevraagd aan Mozes, wat moet men doen met het hart? Het besnijden, dat is ook leuk. Dat kan je trouwens ook bij Jeremia navragen. Maar dat terzijde. Maar inderdaad, het klopt. Maar wat doet men met het hart? Romeinen 10, Deuteronomium 30. Met het hart gelooft men ter zaligheid. Maar ze werden verslagen in het hart, dat wil zeggen wat erin was, blijkt niks meer te zijn. Wat in het hart was, wordt gebroken als het ware, wordt verslagen, geslagen. We moeten zich van afwenden, voelt u de bekering aan, hè? We moeten het wegdoen, blijft niks meer van over. Het is helemaal fout gelopen met de wet. Zij leefden onder de wet. Het heeft ertoe geleid dat ze de Messias gedood hebben. Iets wat meerdere malen herhaald wordt later in Handelingen en in de brieven. Dus verslagen in het hart, daar kun je dus niet je vertrouwen op stellen. Dus men zou zich moeten bekeren tot degene die God uit de dood heeft opgewekt. Vanzelfsprekend. Of men zou met datzelfde hart in hem geloven. Is precies hetzelfde. Het staat er ook, want er staat, als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Dat is de oorsprong van de gereformeerde kerk, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Dat heb ik nagevraagd bij Groen van Prinsteren, maar, nou laat maar zitten trouwens. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hem, Nou, toen ze het aan Paulus vroegen, zei Paulus: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En ze vragen het hier aan Petrus en Petrus zegt: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En dan tot vergeving der zonden. Lees nou niet zo oppervlakkig, lees nou niet alsof er staat: en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Want dat staat er niet. Er staat: bekeert u tot vergeving van zonden. En dat doet men met het hart. En voor zover er iets zou gebeuren met heel het lichaam, zou men gedoopt worden. Want dat ging daar zo mee gepaard. Dat is de Bijbelse, ik zei niet was alleen, ik zei is nog steeds de meest Bijbelse gang van zaken. Maar je moet niet gedoopt worden om vergeving van zonden te ontvangen. Je moet je bekeren om vergeving van zonden te ontvangen. Hè? Bekeert u tot vergeving der zonden. En dan, wat gebeurt er dan? En gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest, maar beter is de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Daar ging het over, want wat was er met die discipelen aan de hand, vroeg het volk. Zijn ze misschien dronken? Toen zei Petrus: nou, het lijkt er wel op, maar het is dat waarvan de wijn een beeld is. Wij hebben de belofte ontvangen die we in het Oude Testament al vinden. In ieder geval in Joël 2, dat was het verhaal. Of zoals Paulus later de handelingen zegt: God heeft die beloften aan ons vervuld. En Petrus zegt het ook, want Petrus zegt in vers 39... want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen overigens die verre zijn. De heidenen dus, zodat hier het evangelie om naar de heidenen gaat en niet in handelingen 28 past, maar dat weer even terzijde. Maar waar het om gaat is, men zou zich bekeren tot vergeving der zonde en men zou op grond daarvan de Heilige Geest ontvangen. Nou, het hele punt is dat het ontvangen van de Heilige Geest niks anders is dan het ontvangen van het beloofde eeuwige leven. Want die geest is dat eeuwige leven. Weer nagevraagd bij Nicodemus, weet je wel. Hij moest wedergeboren worden en niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hoe dan? Nou, hij moest uit de geest geboren worden. Nog steeds, allemaal Johannes 3. Staat er allemaal. En dan gaat het hier dus ook om: gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, is gewoon hetzelfde als gij zult wedergeboren worden. Het is alleen een andere uitdrukking. Op grond waarvan? Op grond van geloof, zegt Johannes 3. En hier zegt Petrus: op grond van bekering, want het is niet wat anders, het is precies hetzelfde. Bekeert u tot vergeving der zonden, en als gevolg daarvan zult gij meteen dus ook, hè, niet maar later, maar meteen, zult gij de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Waarbij het dus gaat om wat in het Oude Testament beloofd was en wat nu door de opstanding van Christus vervuld is geworden. En ieder die gelooft, ieder die zich bekeert, wordt wedergeboren en krijgt op grond daarvan of daardoor deel aan de vervulling van deze beloften. God heeft die beloften aan ons, de kinderen van die vaderen, zal ik maar zeggen, vervuld. Maar zo staat het in Handelingen 13, in een toespraak van Paulus. Nou. En dan staat er in vers 41 wat zij deden. Want in vers 38 staat: bekeert u. Maar in vers 41 staat: die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Let op, vers 38, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt. En vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Wat is dus bekering? Het aannemen van het woord Gods. Het is toch geloven, het is toch volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. En wat dacht u dan weer van Johannes? Maar nou, Johannes 1, maar weer terug, hè, waar we 4 weken geleden over hadden. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En op grond van dit vers: zoveel hem aannemen, gaf hij macht om de Heilige Geest te ontvangen. Maar het is precies hetzelfde. Wedergeboren worden dus. Alleen, je schrijft het anders. Maar het idee is volstrekt hetzelfde. Nou goed, dat is Handelingen 2. Daarna hebben we die term bekering ook weer in Handelingen 3. Maakt nog eenmaal deel uit van de terminologie van de apostel Petrus. En hij zegt, hij heeft daar ook een toespraak. En hij eindigt die toespraak in vers 18 met: maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Had net zo goed kunnen staan, beloofd had. Zelfde gedachte dus als uit Handelingen 2. God heeft al zo vervuld, namelijk door de dood en opstanding van Christus, staat in vers 15. God heeft door zijn opstanding dus, door de opstanding van Christus, al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Precies zoals Paulus zegt in Handelingen 13. En dan vers 19. Betert u dan, verbetert u. Maak u zelf beter. Nou ja, dan hebben we meteen een hele reeks van schriftplaatsen. Hebben we ook een avond niet genoeg aan. Een hele reeks van schriftplaatsen waar staat dat in de mens geen goed woont. Daar is niemand die goed doet, daar is ook niet één toe. En als je dan niet goed is, hoe zou je dan nog beter kunnen worden? Laat staan best. Ik bedoel maar zo, de mens is niet te verbeteren. Dat is ook niet de Bijbelse boodschap, dat God de mens verbetert of beter maakt. Hij neemt gewoon de oude mens weg. Dat is de gedachte. Uiteindelijk definitief. Maar dat is wat hij doet. En hij geeft een nieuw leven voor in de plaats. Hoezo dan verbeteren? Wat kan een mens doen om beter te worden, ook in Gods ogen? Dat klinkt als erg inspannend, maar dat is het nou juist niet. Wat zou je doen? Geloven. En wat staat er? Bekeren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat beteren en bekeren volstrekt hetzelfde is. En het is zelfs tamelijk noodzakelijk om de term betert u dan toe te lichten in de volgende uitdrukking, omdat anders niemand begrijpt hoe dat nou in vredesnaam mogelijk is. Hoe kan een mens zich beteren? Nee, zegt Peter, betert u dan, namelijk bekeert u. Tot vergeving van zonden, maar dat zei in hoofdstuk 2 ook. Hier staat dan, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Hetgeen dubbel opgaat, want als zonden uitgewist worden, veronderstelt dat een handschrift wat tegen ons is, zou worden uitgewist. En het handschrift wat zou worden uitgewist, is de wet. Zodat het niet alleen gaat om zonde, maar ook de wet. Die immers de zonde doet toenemen en de zonde openbaart enzovoorts. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Het gaat er maar om dat zowel in hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 3... Petrus zegt dat men zich zou bekeren, hij noemt het hier dus ook beteren, opdat men inderdaad vergeving van zonde zou ontvangen. En dan staat er meteen achter, maar het is altijd lastig dit vers te bespreken, omdat het zo beroerd vertaald is. Er staat namelijk eigenlijk opdat, en niet wanneer, maar opdat tijden der verkoeling zullen komen, en niet gekomen zijn, maar zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Maar goed, betert u dan, is de oproep, en bekeert u, of gewoon bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en opdat tijden der verkoeling zouden komen. Heb je Marcus 1 vers 15 nog in het hoofd? De Heer Jezus predikt het evangelie van het Koninkrijk Gods, en zei, de tijd is vervuld. En als de tijd vervuld is, dan komt er dus een andere tijd. Volgens Marcus 1 vers 15, kennelijk de tijd van het Koninkrijk Gods. En volgens dit schriftgedeelte, tijden der verkoeling. Dus een term die hij trouwens zelf niet bedenkt. Ik mis in mijn Bijbel helaas tekstverwijzingen naar bijvoorbeeld Jesaja. Want daar is het uit geciteerd, min of meer. Tijden der verkoeling zijn eigenlijk tijden van herleving. Dat weten wij niet goed, maar als je verschillende vertalingen naast elkaar legt, zie je dat betrekkelijk in één oogopslag. Tijden van verkwikking heet het in het Oude Testament, nog steeds staat de vertaling. Verkwikking heet het. Verkwikking zal komen van de Heer. En in de Engelse King James heet het quickening. Dat is hetzelfde als verkwikking. Maar quickening in het Engels betekent inderdaad herleving en weer doen opleven. Het is gewoon een synoniem voor wedergeboorte. Weer tot beweging en tot leven komen. Alleen de term verkoeling veronderstelt tegelijkertijd hitte. En dat klopt natuurlijk ook, want het gaat om de hitte van de toorn Gods. Die ligt over de wereld in het algemeen. En in het bijzonder over het Joodse volk. En tot hen zegt hij, als men zich zou bekeren, dan zou tijden van verkoeling komen. Dan zou men dus ontrukt worden aan de toorn. Of zal ik het helemaal bijbels zeggen, dan zou men op grond daarvan behouden worden van de toorn. En ik bedoel niet eens zozeer de toekomende, ik bedoel gewoon de toorn. Zoals die ook in onze dagen geopenbaard wordt over de hele wereld. Over de mensheid die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt enzovoorts. Maar dat was de term uit Romeinen 1 vers 18. Want de hele wereld leeft onder het toorn Gods en het Joodse volk in het bijzonder leeft namelijk in de duisternis in plaats van in het licht. God heeft hen losgelaten, want men heeft God losgelaten enzovoorts. Maar als men zich bekeert en dus tot geloof komt, dan krijgt men deel aan dat leven van het nieuwe verbond. Dan krijgt men deel aan de beloften en zelfs de betere beloften van het nieuwe verbond. Kortom, dan geeft God leven. Hij doet ons wedergeboren worden. Toch? Nou, dat is wat hier staat. Opdat tijden der verkoeling, het is gewoon de tijd van het nieuwe verbond. In Hebreeën heet het trouwens tijd der verbetering. Dat vind ik een hele mooie. De tijd der verbetering, Hebreeën 9. U weet wel, de inzettingen van het oude verbond waren opgelegd, als wet, waren opgelegd tot de tijd der verbetering, staat er. De betere tijd, verkort ik dat. Even kijken naar wie ik nu moet kijken. Oh, daarheen. De betere tijd, dus de tijd der verbetering. Maar dat is gewoon de tijd van het nieuwe verbond. De tijd van verbetering, tijd ook van bekering overigens. Betert u dan en bekeert u opdat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Dat is maar waar het om gaat. En als die tijden der verkoeling komen, betekent dat gewoon dat men volgens Marcus 1 vers 15 deel krijgt aan het Koninkrijk Gods. Of volgens Johannes 1 en Johannes 3 betekent het dat men wedergeboren wordt en dus het Koninkrijk Gods binnengaat. Het gaat gewoon over wedergeboorte. Dus dat had net zo goed kunnen staan, in plaats van betert u en bekeert u, had er net zo goed kunnen staan, gelooft, uiteraard, in het woord en het werk Gods of in de Heer Jezus Christus, opdat uw zonden mogen uitgewist worden en opdat dat nieuwe verbond zou aanbreken en opdat gij zou wedergeboren worden of opdat gij het koninkrijk van Christus zou binnengaan. En dat is de gedachte. Moeilijker is het niet. Alleen de terminologie verschilt nogal iets. Nou, wat dat betreft laat ik het er maar bij. Het aardige namelijk van de term bekering is dat het veelzijdiger is eigenlijk, maar ik heb dat al uitgelegd, veelzijdiger is dan de term geloof. Geloof veronderstelt geloof in woord, in wat iemand gezegd heeft of in wat iemand beloofd heeft. Geloof in het woord Gods. En het klinkt tamelijk passief. Maar bekering, dat lijkt meer actief. Vandaar dat sommigen zeggen, met een woordenboek in de hand, geloven heeft met te maken met het hart en met de keuze die men maakt, en bekering heeft te maken met het praktische leven. Maar dat is niet zo. Het is alleen een verschillende gevoelswaarde van die beide woorden. Want bekering is een breder begrip, omdat het minimaal twee kanten heeft. Het veronderstelt namelijk bekering van, ergens vandaan dus. Men keert iets de rug toe. Men wandelde, zeg maar, of men was gericht op iets bepaalds en men draait zich gewoon om. Overigens zonder een stap te verzetten, denk ik altijd maar, zodat het toch statisch is. Men bekeert zich, men draait zich om. Het ene keert men de rug toe, men keert zich tot iets anders. Dat is hetzelfde als tot geloof komen. Men kiest namelijk, dat is bekering. Of men daarna ook nog de loopbaan loopt en dus nog een stap verzet, dat is nog maar zeer de vraag. Normaal gesproken wel, daarom is het zo makkelijk aan te tonen. Maar het gebeurt in de praktijk lang niet altijd. Niettemin alleen al die omdraaiing heet bekering. Heeft iets met de hiel te maken. Met het Hebreeuwse woord is mond gaan, maar dat heeft er iets mee te maken. De hiel heeft te maken met draaipunten. Je keert je om op je hakken en je zet je tenen de andere kant op. Alle 10, chocoladig. Maar dat even terzijde. Verder zal ik u dit soort oefeningen besparen op een dag als vandaag. Maar wat ik u voor wilde houden was nog steeds handelingen, inmiddels hoofdstuk 8... Handeling hoofdstuk 8, waar staat aan het einde van vers 21... Uw hart is niet recht voor God. Waar ontbreekt het dan aan? Als iets met hart te maken heeft, waar ontbreekt het dan aan? Geloof, uiteraard. Tuurlijk, geloof. Uw hart is niet recht voor God. Maar er staat vers 22, bekeer u dan. Volgende vers. Maar dat had net zo goed kunnen staan. Geloof dan. Maar er staat bekeer u, mede omdat het gaat om wat praktische omstandigheden die hier een rol spelen, die de aanleiding zijn van deze uitspraken. En dus staat er, bekeer u dan van deze uw boosheid. Dus hij moet terugkeren naar die boosheid waarmee je bezig was. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God. Wat ik nou betreur, is dat het voorzetsel tot nu niet gebruikt wordt. Dat had net zo goed kunnen staan, bid tot God. Dat maakt niks uit, dat is gewoon nog steeds een letterlijke vertaling van wat er staat. Maar ik vind het jammer dat het verdwenen is, want anders hadden we hier de zaak al compleet gehad. Men bekeert zich van boosheid en tot God. Die boosheid, daar keert men zich van af, zal ik maar zeggen, en men draait zich in de richting van God. Om zijn vertrouwen, dus om hem, op hem te stellen. Deze Simon de Tovenaar, het is ook een Simon, maar deze Simon de Tovenaar had wat meer vertrouwen in andere zaken, waaronder zijn geld overigens. Maar goed. Maar de bedoeling was dat hij zijn vertrouwen zou stellen op de belofte Gods. De Heilige Geest was niet voor geld te koop, men krijgt hem gratis op grond van geloof. Dat was het idee. Dus dat had net zo goed tot hem gezegd kunnen worden, geloof en je zult de Heilige Geest ontvangen. Maar er staat, bekeert u van deze uw boosheid en bid tot God. Zodat beide richtingen genoemd worden, degene die hij verlaat, zal ik maar zeggen, en degene die hij nou inslaat. En dan staat er meteen achter, of misschien u deze overlegging, uw harten vergeven werd. Dus het is toch weer tot vergeving van zonde. Het is precies hetzelfde verhaal als in Handelingen 2 en 3. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Probeer het uit je hoofd te leren. Het is een mooi citaat, denk ik altijd. Hè? Het is wat mis is onder ons, dan zeggen we tegen elkaar. Ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Dan spreek je pas echte talen Kanaans, denk ik. Maar goed. Wij zullen het daar verder niet over hebben. Niettemin wordt bij deze gelegenheid het woord Gods gesproken. Staat in vers 25, dus het gaat inderdaad gewoon om geloof. Maar het heet inderdaad bekering, omdat het die twee aspecten meteen in zich bergt. Ik blader meteen een end verder naar de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe 3. En ik denk dat het langzamerhand overbodig is te zeggen dat het in die hoofdstukken 3, 4 en 5 erom gaat dat men de Heer zou kennen en dienen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude, zodat wij vrij zijn om deze hoofdstukken samen te vatten en te zeggen dat de apostel de Korintiërs in de praktijk oproept om zich te bekeren van het oude verbond tot het nieuwe. Een keuze maken. Te bekeren van het oude tot het nieuwe. Want het oude verbond was inmiddels voorbij. De tijd is vervuld. Markus 1 vers 15. Het koninkrijk Gods is aangebroken. Markus 1 vers 15. Tijden der verkoeling zijn aangebroken. Handelingen 3. En daar gaat het hier ook inderdaad over. Een oproep inderdaad om zijn vertrouwen te stellen. Niet op de werken van de wet, maar op de werking van de geest en dus gewoon op de Heer of op de Heer Jezus zelf. Het gaat immers over een bediening des geestes waar men onder zou leven. En dan staat er Israël, als voorbeeld voor de Korintiërs, dat zij leefden onder de wet en dus onder één bedekking. Die bedekking wordt genoemd in ieder geval in vers 13... Zelfs letterlijk, omdat die geestelijke bedekking werd uitgebeeld in het letterlijke deksel op het aangezicht van Mozes. Maar in vers 14 gaat het om wat het eigenlijk voorstelt. Er staat, maar hun zintuigen, van degenen die onder de wet leven namelijk, hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft datzelfde deksel wat op het aangezicht van Mozes lag, maar dan toch overdrachtelijk natuurlijk. Hetzelfde deksel blijft in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. De bedekking wordt dus niet weggenomen, betekent dat, hè? Het blijft bedekt en het wordt niet ontdekt. En dan het deksel door Christus teniet gedaan wordt. Christus namelijk zou ooit de bedekking wegnemen. Wanneer dan? Dat staat in vers 16. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Volgens vers 14 door Christus uiteraard, of volgens vers 16 en 17 door de Heere, dan wel door de Geest. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. Maar die bekering van dat Joodse wettische volk houdt in dat men zijn vertrouwen, ik bedoel geloof, maar ik zeg vertrouwen, dat men zijn vertrouwen niet langer zou stellen op de werken der wet, maar op het woord Gods. En als men komt tot vertrouwen in, dan wel geloof in het woord Gods, dan blijkt dat inderdaad de bedekking wordt weggenomen. En voor degenen die daarover theoretiseren, nou even een heel praktische en persoonlijke vraag. Ik ga er maar vanuit dat bij u en mij de bedekking is weggenomen. Sinds wanneer is dat gebeurd? Heeft God dat zomaar gedaan? Of was het omdat we eerst tot geloof gekomen waren? Toch? U weet toch net zo goed als ik dat iemand die niet gelooft de Bijbel kan lezen, het Oude Testament niet alleen, maar het Nieuwe ook, zonder dat het ontdekt wordt. Dat wil zeggen, er blijft een bedekking op liggen. Men zou moeten geloven. En dan wordt de schrift geopend. Dan neemt de Heer zelf, Christus zelf, de Geest zelf, inderdaad de bedekking weg. En dat is het verhaal. En dat is ook wat hier staat. Zo wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn. Dan zeggen we zeer wel, Israël zal zich bekeren. Zo heet dat. Jawel, maar het gaat erom dat het tot geloof komt en ziet hoe de schriften inderdaad spreken over Christus. Bij die gelegenheid worden inderdaad de bedekkingen, of wordt de bedekking inderdaad weggenomen. Het gaat om geloof. Bovendien, het gaat toch om de bediening van een nieuw verbond hier. Dat is dus geloof. Zaligheid uit geloof en uit niks anders. Nou, dat is waar het om gaat. Het zou tot geloof moeten komen. Dat is ook de enige reden, de enige verklaring voor het feit, bedoel ik, dat Paulus en de discipelen het evangelie prediken aan Joden die onder een bedekking leven. En over wie hart en over wie Bijbel, bij wijze van spreken, of over wie aangezicht een bedekking ligt. Maar als het tot geloof komt, zal de bedekking worden weggenomen. Dus wordt het woord aan hen gepredikt, opdat het tot geloof in dat woord zou komen en dat op grond daarvan de bedekking zou worden weggenomen. Dat is het verhaal. En hier staat, wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, wordt het deksel weggenomen. Maar het is precies hetzelfde. Maar de term bekering wordt hier gebruikt omdat het inderdaad gaat om twee kanten. De kant die men loslaat en de kant die men kiest. De kant van het oude verbond, de bediening des doods, de letter in stenen ingegrift uit vers 6, ik noem maar wat, hè. Die kant die van het oude verbond zou men loslaten om zich te laten stellen in het licht, zonder de bedekking, in het licht van het nieuwe verbond, zodat je ook zou kunnen zeggen, als het tot bekering of tot geloof komt, wordt het bekeerd van de duisternis tot het wonderbaar licht. Met de term van Petrus overigens. Uit de duisternis tot het licht. Of bekeerd van de waarheid, van de leugen tot de waarheid. Dat is meer Johannes, denk ik, die het zo zou zeggen. Maar het is volstrekt hetzelfde. En dan heet het, omdat het om die twee kanten gaat, en om een keuze en een richting, dan heet het bekering. Want dat kun je in het woord geloof niet zozeer uitdrukken. En dat is de reden van de woordkeus, kennelijk. Wij vinden iets dergelijks trouwens ook in hoofdstuk 12. Ik heb nog een stuk of vijf versen voor u, dus ik ga het heel snel zeggen. 2 Korinthe 12, vers 21. Waar de apostel zegt dat hij de Korintiërs hoopt te bezoeken. En dan zegt hij in vers 21, opdat wederom als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontucht die zij gedaan hebben. Nou lees je in deze brief helemaal niks over wat wij geneigd zijn te noemen onreinheid, hoererij en ontuchtigheid. Waar je wel over leest, is de ontrouw van dit volk, en in ieder geval van deze Korintiërs, ontrouw van deze Korintiërs aan de Heer. Dat wil zeggen, men stelt zich onder het oude verbond, in plaats van dat men leeft onder het nieuwe verbond. Dat heet ontrouw, maar ontrouw heet ook onreinigheid, hoererij en ontuchtigheid, met drie uitdrukkingen. Daar gaat het hier dus over. En men zou zich van die ontrouw bekeren. Maar ontrouw is ongeloof. Het is volstrekt zelfs hetzelfde woord. Dus bekering, waarover hier gesproken wordt, is inderdaad gewoon geloof. Alleen het heet bekering, omdat het niet zozeer gaat om waarvoor men kiest, maar om wat men achterlaat. En dat kun je in geloof moeilijk uitdrukken, bij de term geloof, maar bij bekering wel. Opdat ze zich zouden bekeren van de onreinheid, hoererij en ontuchtigheid. Wat er nog bij komt, dat het leven onder de wet hier beschreven wordt als hoererij, onreinigheid en ontuchtigheid. Gewoon omdat het ontrouw is aan de Heer. Men stelt zich onder de wet en dus dient men de Heer niet. Men zou dat echter wel moeten doen en dus is men ontrouw in de praktijk. Maar heel sterk hoor, deze uitspraak. Maar goed, er staat niet voor niks helemaal aan het eind van deze beide Korinthebrieven. Wij vinden gelijksoortige uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Maar het voegt nou niks meer toe aan wat ik reeds gezegd heb. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. Daar gaat het me nou niet om, maar dan staat er verder. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Nou, duidelijker kan niet. Dan heb je het hele complex, het hele verhaal van bekering. Namelijk, bekeerd tot God en dus van de afgoden. En er staat nog wat meer bij. Er staat hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen in plaats van de dode en de leugenachtige goden, namelijk de demonen, zoals ze beschreven worden in de 1 Korinthebrief in elk geval. Om de levende God te dienen. Het heeft dus inderdaad praktische consequenties, maar dat is met geloof uiteraard ook het geval. Maar de gedachte is dat men het een loslaat en kiest voor het ander. En dat is wat de Thessalonicenzen geacht worden gedaan te hebben. Van de afgoden en tot de levende God in plaats van de dode afgoden uiteraard. Nou, en dan kom ik nog terecht even in Jacobus 5, is ook aardig. Om eens iets anders te lezen in Jacobus 5 dan over dat flesje olie, denk ik altijd maar. Hè? Er staat namelijk nog meer in. Is leuk, hè? Ja. Jacobus 5, vers 19. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, heb je dat? Gaat over een weg en over richting. Net als het begrip bekeren. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, dan weet je wat bekering inhoudt. Dat iemand weer gezet wordt in de richting van de waarheid, dus. Toch? En in dat geval wordt hij bekeerd van de leugen tot de waarheid. Zoals Johannes het uiteen zou zetten. Zonder de term bekering te gebruiken trouwens. Indien iemand van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns weegs bekeert, een ziel, niet een geest, maar wel een ziel, van de dood zal behouden. Want waar het hier over gaat is over het praktische leven van de gelovigen. De gelovigen die de waarheid is kwijtgeraakt, die niet wandelt uit geloof, die het contact met de Heer en het woord in ieder geval in de praktijk verloren heeft. En zo iemand zou ook bekeerd moeten worden of opnieuw tot geloof gebracht moeten worden. Kan toch? Net als Petrus. Hè? Opnieuw zijn keuze maken, weer even heroriënteren, even de juiste richting wijzen enzovoorts. Dat kan dus. En daardoor zal deze ziel, niet deze geest, maar deze ziel van de dood behouden worden. Want daardoor zal het leven weer nuttig worden. Zodat het hier gaat inderdaad om behouding der ziel, zoals u ziet. Dat was mij tot op heden ontschoten, deze schriftplaats. Maar in Jacobus 1 gaat het daar al over. Hè? Tot behouding der ziel, daar gaat het om. Maar het heet ook net zo goed bekering van de leugen tot de waarheid, vanzelfsprekend. Nou goed. En dan hebben we nog 1 Petrus 2, vers 25. 1 Petrus 2, vers 25. Want gij waart als dwalende schapen, die zijn dus de weg kwijt en kennelijk van de waarheid afgedwaald, net als in Jacobus 5, gij waart als dwalende schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Met uiteraard hetzelfde woord als in Jacobus 5, want het gaat over precies hetzelfde. De opziener uwer zielen. Dus het is een bekering is bekeerd van en tot. Men was dwalende, men was de waarheid kwijtgeraakt en men is bekeerd tot de Heere, tot de herder en opziener uwe ziel. En een van de functies van de herder is inderdaad de juiste weg te wijzen. En dus mensen tot bekering te leiden. Dat is het dus, hè. In de juiste richting te zetten, is de gedachte. Nou, de laatste twee uitspraken die ik wil aanhalen zijn uit Openbaring 16. Openbaring 16, waarin vers 9... staat aan het eind van het vers. Zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven, zodat bekering moet leiden tot het verheerlijken van Christus. Maar we hadden dat zelf kunnen bedenken, uiteraard. En daarna staat in vers 11, aan het eind van het vers, en zij bekeerden zich niet van hun werken. Waarna we de versen bij elkaar optellen, en dan gaat het dus over bekering van eigen werken. Men zou die los moeten laten en daar geen vertrouwen op stellen. En als men die loslaat en zich richt op de Heer, geeft men dus de Heer en niet zijn eigen werken heerlijkheid. En teruggebracht naar het begrip geloof wordt het nog eenvoudiger. Men zou niet geloven in eigen kunnen en kennen. Die heb ik van een leraar wiskunde. Die bad daar altijd voor bij de opening van de les. Dat we niet zouden vertrouwen op eigen kunnen en kennen. Maar daarna begon de les. Dus ik heb het nooit goed begrepen toen. Maar wij zouden niet vertrouwen op eigen kunnen en kennen, met dank aan mijn leraar dus voor de uitdrukking. Wij zouden niet vertrouwen op, of niet geloven in onszelf, maar wij zouden geloven in de Heer. En daardoor geven wij hem heerlijkheid. En daar kom ik bij een oud thema terecht, wat ik nu alleen even noem. Dit idee van dat wij de Heer zouden verheerlijken, zouden groot maken en hoe het allemaal maar heten mag, betekent niet dat we gezamenlijk dus preesliederen zouden zingen of iets dergelijks. Dat vind ik persoonlijk wel prettig dat het niet zo is. Want je kunt wel de Heer toezingen dat hij groot is, maar dat weet hij zelf ook wel. Ik ben maar gewoon een jongen, dus ik denk over die dingen. Nou, hè. Dus dat weet hij zelf ook wel, denk ik altijd. Toch? Als wij de Heer zo groot vinden, als we dat eerlijk menen, dan zouden we ons vertrouwen op hem stellen en uit zijn beloften en uit zijn woord leven. Als we daarna alsnog zulke liederen zingen, is dat in overeenstemming met elkaar en is er niks mee mis, denk ik altijd. Maar het gaat niet om het zingen van liederen in de eerste plaats. Het gaat erom dat we inderdaad ons bekeren tot de Heer, ons afhankelijk stellen van hem.